En vervolgens luisteren we verder naar het woord van God uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, het vierde hoofdstuk, en we lezen dat vanaf vers 17.
Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom leg af de leugen en spreek de waarheid, een iegelijk met zijn naaste. Want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft.
Gemeente, Gods woord, tekst voor de verkondiging van morgen is het 30e vers. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Gemeente, als ik nu zou zeggen, er is hier iemand heel verdrietig in de kerk. Aan wie denkt u dan? Of ben jij het? Oorzaak weet ik niet. Misschien ging het thuis vanmorgen niet zo, zoals je het fijn vond. En daarom zit je hier zo. Ik hoop niet dat deze woorden voor jou zijn, omdat het deze week op school weer zo was. Je stond alleen. En de woorden deden je pijn. Pesten heet zoiets. Heel verdrietig. Toch, als deze woorden klinken, wee dan wel als hier iemand heel verdrietig in de kerk zit, dat er één is die dat weet. En ook waarom. Trouwens ook degene die jou verdrietig gemaakt hebben. Ook dat weet hij. Ook dat ziet hij. Verdriet, dat is er in de kerk. Waarom eigenlijk? En wat is er aan de hand? Dat zou je toch ook denken dat de vraag is, als, laat ik je moeder als voorbeeld nemen, ik hoop dat je haar ook mag hebben en dat het goed is thuis. Maar stel nu dat jullie in de kamer, ook straks naar de kerk misschien, gezellig bij elkaar zitten. En je moeder verdwijnt geruisloos naar de keuken. Niemand merkt het. Dat zij daar aan de keukentafel huilt. Zoveel verdriet. In de kamer wordt ondertussen gezellig verder gekletst. Alsof er niets aan de hand is. Totdat er visite komt. Die opent de deur. Die ziet ze zitten. En die vraagt: waar is jullie moeder? En ze kijken elkaar aan. Nou ja, u weet wel hoe dat gaat. Die hadden we dus nog niet eens gemist. En toch denk ik, als dat tot je doordringt, dat je niet weet hoe gauw je in de keuken moet komen. En dat je het ook vraagt. Mama, wat is er dan? Het is maar een beeld en een voorbeeld, gemeente. Maar iets dergelijks is er aan de hand. Waar? In het gezin. Wie doet de deur open? Ik kan zeggen, Paulus doet dat. Het woord van God doet het. De Heilige Geest doet het. Wie is er heel verdrietig in de kerk? Blijkbaar kunnen er goede redenen zijn om daar met elkaar eens naar te luisteren. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Als deze woorden nu eens op hem van toepassing zijn. Er is iemand heel verdrietig in de kerk. Wat zou dat met ons doen? Als hij naar een achterkamertje verdwenen is. En we gaan maar gewoon door. Vanmorgen daarom de deur open. En visite. Via deze woorden, bedroef de Heilige Geest van God niet. Waar ben je mee bezig? En dan letten we allereerst op de bron van die droefheid. Want droefheid, dat is heel verdrietig, droefheid is pijnlijk. Maar er zit toch ook in droefheid iets moois, toch wel. Vervolgens de oorzaken van die droefheid natuurlijk. Want natuurlijk ga jij je moeder in de keuken vragen. Mama, wat is er? Heilige Geest. Wat heeft u zo verdrietig gemaakt? En dan letten we ook op de gevolgen van die droefheid. Als de geest bedroefd wordt, wat dat voor gevolgen heeft. Dus bedroef de Heilige Geest van God niet. Deze opwekking, aansporing. We letten op de bron van de droefheid, de oorzaken ervan en de gevolgen. Als ik dat zo even zei, er zit iets moois in droefheid, dan moet ik dat natuurlijk uitleggen. Wanneer heeft iemand verdriet? Nou, dat kan door heel veel oorzaken. Die ga ik natuurlijk niet allemaal noemen. Maar waarom heeft iemand verdriet als een ander er niet meer is? Als je iemand mist? Ja, dat heeft met je hart te maken. Dat heeft met liefde te maken. Als er geen liefde is, kun je dan eigenlijk wel echt verdrietig zijn? Liefde is de bron voor echte droefheid. Herkent u dat? Maar als ik het over droefheid heb en over liefde heb, dan heb ik het dus wel, en dat bedoelde ik zo even met het mooie in deze toch wel wat droevige aansporing. Als je de Heilige Geest kunt bedroeven, dan is hij dus ook werkelijk iemand. Je bureau op je kamer kun je niet verdrietig maken. Je schopt er tegen, maar daar wordt je bureau niet verdrietig van. Wel je moeder als het beneden hoort, of je vader. Want die denkt, het is weer zover. En waarom heeft hij dan verdriet? Omdat zij verdriet kunnen voelen. Ze zijn mensen, ze houden van je. En daarom doet het hen pijn en veroorzaakt het verdriet. Kort en goed, het gaat er om allereerst dat de woorden van onze tekst ons willen herinneren aan het feit dat de Heilige Geest maar niet vaag iets is, een kracht die van God uitgaat, maar dat hij God in eigen persoon is. Hij is iemand. En waarom is dat van zoveel belang? En waarom is dat het mooie in deze tekst? Omdat hij op die manier, ook zoals de Vader almachtig is en de Zoon almachtig is, de Heilige Geest ook iemand is, een hij, die alles kan wat wij niet kunnen. Alleen zoiets al. Wie is er komen wonen in de kerk? Wie heeft de kerk als woon- en verblijfplaats willen kiezen? Dat is hij voor wie geen ding onmogelijk is. En nu zou ik natuurlijk, maar dat laat ik aan u over voor de rest van de zondag, nog heel veel eigenschappen kunnen noemen van de Heilige Geest. Deze nog wel. O, juist omdat hij iemand is. Hij God in eigen persoon is, is hij dus ook degene die je te hulp kunt roepen. Iets luistert niet. Iemand luistert wel. En of de Heilige Geest luistert en of hij hoort, als zo tot hem gebeden wordt om zijn komst, om het werk te doen waar wij zelf tegen aanlopen van Heere, ik red dit niet. Mijn kracht is tekort en ik kom er niet doorheen. Ik kan mijzelf niet verlossen. Hij wel. En zo kwam hij in Efeze. Vanavond luisteren we verder naar Handelingen 19, het begin, hoe daar die gemeente ontstaan is, maar dit alvast wel. De Heilige Geest werd ook in Efeze uitgestort. Het boek Handelingen vertelt ons dat. En zo kwam de Geest daar ook wonen en werken. En kwamen mensen in aanraking met zijn heerlijke almacht, met zijn overwinnende liefde. Want die eigenschap licht ik er nu dan vooral uit in het licht van de woorden van onze tekst. Heeft de Vader lief? Heeft de Zoon lief? Heeft de Heilige Geest lief? Ja, blijkbaar. Want er is iets wat hem verdrietig kan maken en wat precies die liefde van hem raakt. Tot in het, en natuurlijk gebruik ik menselijke woorden, dat kan niet anders. Tot in het diepst van zijn bestaan. Wie heeft de Heilige Geest lief? En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat u, wat jij als eerste nu zou zeggen. Vindt u het erg of juist niet? Als ik begin met te zeggen, de Heilige Geest heeft de Vader lief. De Heilige Geest heeft de Zoon lief. Is dat het waarom u, jij, de Heilige Geest ook lief gekregen hebt? Omdat hij een en al liefde is voor tot de Vader en de Zoon. En omgekeerd, als je je dan afvraagt, Heilige Geest, wat kan u dan bedroeven? Dan weet je één ding zeker. Zoals het jou verdrietig maakt, neem ik aan. Als ze over je vader of moeder of een vriend of vriendin lopen te kletsen en je weet dat dat haar pijn doet of hem pijn doet, dan word je boos, kun je zeggen. Maar ook die boosheid, daar zit dan ook een stuk verdriet onder. Ik wil niet dat je zo over hem praat. Ik wil niet dat je zo met hem omgaat. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Als de bron van die droefheid liefde tot de Vader is, dan wordt de Heilige Geest verdrietig. Ik gebruik ook maar af en toe dat woord gewoon. Bedroefd. Omdat die liefde gekwetst wordt. Oneer aangedaan wordt. Hij weet dat in het gezin van de Vader er dingen gebeuren waar de Vader veel verdriet van heeft. En zo kan ik dat ook zeggen richting de Zoon. Waarom heeft de Heilige Geest verdriet? Wanneer heeft de Heilige Geest verdriet? Ook hier zouden heel veel dingen genoemd kunnen worden. Maar nu even dat één. Is hier iemand die in de achterliggende week geen gedachte gewijd heeft aan de Zoon, zijn werk, zijn voorbeden in de hemel en zoveel schatten meer. Vluchtig, even, maar je was er niet. Zou de Geest niet bedroefd zijn als iemand die zo vol liefde is dat hij de Vader en de Zoon alles wil geven en geeft wat passend is bij goddelijke liefde? Waarom deze woorden, gemeente? Voordat we op het directe verband van de woorden letten. Allereerst dus om ons nog weer eens te binnen te brengen dat de Heilige Geest niet zo vaag is, maar dat het echt een persoon is. En dat je dus zou moeten zeggen, er is hier iemand heel verdrietig in de kerk. Zou het kunnen zijn? Denk aan die moeder in de keuken. Dat het in de kamer nog gewoon gezellig is. Het gesprek gaat gewoon door. Maar moeder is er niet meer. In de kerk. Het gaat allemaal gewoon door. niemand mist. Is het waar? Niemand mist iemand. De Heilige Geest. Hij wordt niet eens geroepen. En spreekt u me alstublieft tegen vanuit de kerkbank. Als het anders is. Deze woorden willen namelijk allereerst, omdat hij de bron is van liefde. Is dat niet wat Paulus zegt in de gemeente van Rome? Dat de liefde van God uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Als het gaat over het werk van de Geest dat Paulus aan deze gemeente schrijft, dat ze bedoeld zijn om gebouwd te worden tot een woonstede Gods in de Geest. Een tempel waar de Heilige God woont en die vervuld is met de Heilige Geest. Dat is het waartoe ze geroepen zijn. Deze woorden willen iets wakker roepen, gemeente, in uw, jouw en mijn leven. Wat wakker roepen? Moet ik u dat zeggen? Als u woorden hoort over de Geest die een liefhebbende persoon is. En dat ik die kan bedroeven, hem verdriet aan kan doen. Of om het met de woorden van Jesaja 63 te zeggen, hem smarten aan kan doen. Drinkt u dat naar de keuken? Heilige Geest, wat is er in mijn leven, in ons leven? Omdat we het ergens als diepe pijn leren ervaren. Dat dat ook iets is waaruit kent gij uw ellende. Uit het bedroeven van de Heilige Geest. Om zo weer wederliefde te wekken. Om zo alvast aan het begin van deze tekst te zeggen, Heere, maar dat wil ik juist niet. Nou, als dat zo is, dan wil je ook wel weten, maar hoe kan dat dan dat de Heilige Geest in mijn leven bedroefd wordt? In het leven van een gemeente, van een kerk, dat de Heilige Geest zich terugtrekt in een kamertje, in een achterkamertje, in de keuken. Allereerst onderstreept dat dus, gemeente, voordat we naar die oorzaken gaan kijken, dat de Heilige Geest, ik weet niet goed wat voor woord ik er anders voor moet gebruiken, maar ieder woord is alleen maar bij benadering geschikt. Maar de Heilige Geest is een gevoelig iemand. De Heilige Geest is niet grof. De Heilige Geest is, We hebben tegenwoordig, dat klinkt zo, maar over hoogsensitieve personen. Nou, ik hoef u niet te vertellen, als u er zo eentje bent, wat dat betekent. Dat betekent dat alle signalen binnenkomen, dat je een gevoelige ziel hebt en dat er niks je ontgaat. En dat de signalen fel binnenkomen. Nou, het is maar een beeld, gemeente, maar ik weet niet hoe ik het anders zeg. Moet de Heilige Geest is een tere iemand waar je niet grof mee om kunt gaan, omdat hij gevoelig is voor de eer van God, gevoelig is voor de liefde van God, gevoelig is voor de heiligheid van God. En wat zijn dan de oorzaken waarom hij zich terugtrekt? Nou, laten we vers 30 zien in het verband waarin het staat. Dan is vers 30, staat tussen 29 en 31 in. Maar ik denk dat we daar onze handen naar vol hebben, gemeente. En je kunt de context nog breder nemen, maar allereerst dit is. Wat veroorzaakt nu, wat kan dus veroorzaken dat de Heilige Geest zich bedroefd terugtrekt? Nou, leest u vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond. Nou, er komt geen woord uit wat schunnig is. Nou, dat valt mee, want dat doet u niet. Geen vuile reden ga uit uw mond. Zijn er woorden waarmee je de ander schade berokkent? Praten wij over iemand zonder met iemand te spreken? Om het maar gewoon in één woord te zeggen, alle geroddel in de kerk, al het vuil spreken over iemand, bedroeft de Heilige Geest van God niet. Het gaat dus allereerst over de zonde van onze tong. Vandaar dat we gezongen hebben. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Om deze reden. Want als er schadelijke woorden, woorden die geen goed doen uit onze mond komen, in onze dagelijkse omgangstaal, hè? Want geestelijk leven, waarin komt dat tot uitdrukking? Ook in onze omgangstaal. Hoe wij over elkaar spreken. Met respect of juist niet. Met liefde. Ook al ben je het valikant oneens met een ander. Of niet. En ga zo maar door. Ik weet niet of dat u veel te vertellen had een keer bij de koffie in de achterliggende week over wat zich in de Tweede Kamer afspeelde, over taalgebruik gesproken. En daar kunnen we dan lekker een boom over opzetten. Hoe grof het is, hoe kwetsend het is, hoe vuile reden er klinken, ook in onze vergaderzaal van ons parlement. En ik zal het niet ontkennen. Maar weet u, onze samenleving is ook een spiegel richting de kerk. Of redt u het nog? Zo eenvoudig, je kunt daarheen wijzen en ik was mijn handen in onschuld. Dat dacht Pilatus ook, toen hij zich vergreep aan heilig bloed. En u denkt het ook? Als u zich bezondigt. Zonder te weten wat u doet. Door uw mond te gebruiken. Niet om een goede reden die opbouwt, maar u breekt af met wat u zegt. Iemand. Gemeente, als zo, ook in een achterliggende week, zo'n spiegel vanuit de Tweede Kamer naar de kerk gehouden wordt. Is er reden, ook in ons midden, om ons deze woorden te laten gezeggen? Beste man of vrouw, jongeren, stop hiermee. Want je zorgt ervoor dat het kil en koud wordt in de kerk, als de Heilige Geest verdwijnt en de liefde gaat verkillen. Dat zien we in de samenleving, nog maar weer een keer. Omdat daar de Heilige Geest geen plaats meer gegund wordt. Maar in de kerk houden we rekening in hoe wij praten met een hoog, gevoelig, goddelijk persoon. Heilige Geest heet hij. En de aansporing daar in het gezin van Efeze klinkt daarom: hou dan uw tong in toom, dat ze niet schandelijk spreekt. Of denigrerend smaal ander kleineert, neerzet waar iemand zich eigenlijk ook helemaal niet herkent. Dat is wat er buiten, naar buiten komt. Maar ik zei, vers 30 zit tussen 29 en 31 in. En daarmee zit ook dit verweven. Dat als Paulus deze woorden zegt, dus geen vuile reden ga uit uw mond, dat komt eruit. Maar Paulus weet ook wel dat wat eruit komt erin zit. Dat is juist het probleem. Alle bitterheid, vers 31. En toorn en gramschap. En dat moet je een weg zien van binnen naar buiten. De bitterheid als wortel. Toorn die eruit komt. Gramschap, geschreeuw, lastering, zij van u geweerd. En dan maakt hij nog maar één grote armzwaai met wat er uit ons hart tevoorschijn komt. Alle boosheid, allerlei vormen waarmee we, en hier gaat het over de onderlinge omgang, over de omgangstaal, we kwaad doen. Jegens elkaar, ten opzichte van elkaar. Ik weet niet, gemeente, of op dit moment uw gedachten naar uw eigen leven gaan. Dat hoop ik. En dat is ook de bedoeling. U hoeft niet te luisteren voor een ander. Ik ook niet. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Want hij voelt zich geraakt. Je kwetst hem als er woorden uitkomen die een ander kleineren. En misschien dan toch eventjes, omdat ik dat in de inleiding genoemd heb. Ik hoop dat ik niemand aanspreek. Laat dat duidelijk zijn. Maar het schoot toch door me heen bij deze woorden, toen ik gisteren in de krant aangekondigd zag dat het de week van het pesten was. En dat aangrijpende verhaal van de nu jonge vrouw die terugkeek op haar middelbare lagere school, basisschoolleeftijd, op haar middelbare school. En wat dat met haar gedaan had, hoe dat haar innerlijk verwoest had. Ook dan gelden deze woorden. Als je behoort tot degene die er ook wel genoegen aan beleven, als er misschien anderen in de klas zijn die iemand afmaken, negeren, doodzwijgen, doodkijken, hoe dan ook. En dat terwijl je behoort bij een gemeenschap waar de Heilige Geest toegezegd heeft dat hij in ons wonen en in ons werken wil. En als u ondertussen denkt, ja, maar ik zou u eigenlijk toch willen vragen, denkt u nou echt dat iedereen de Heilige Geest kan bedroeven? Dat is toch eigenlijk al iets wat alleen Gods kinderen kunnen doen? Want daar woont hij echt binnen, in huis. Ik snap wat u bedoelt. Maar ik vertrouw de ontsnappingsroute niet. Alsof hier iemand zorgen zou kunnen zijn die zegt, ja, maar ja, als ik eerlijk ben, ben ik geen kind van God. Dat durf ik echt niet te zeggen. Dus ik weet niet of de Heilige Geest wel in mijn leven woont. En dus, deze woorden die ik vanmorgen hoor, ja, dat zullen wel woorden zijn voor Gods gezin, degene die hij wedergeboren heeft. Maar ja, dat geldt voor mij niet. Mocht er iemand zijn die op deze manier deze woorden tot zwijgen wil brengen. Weet u, weet jij wat we doen dan? Ja, ik kan een ander werkwoord gebruiken. Goed. Het wordt er alleen nog ernstiger van. U weerstaat altijd de Heilige Geest. En dat doen we op het moment dat we een woord van God tot zwijgen brengen, omdat het ons niet gezind is en ons niet past. En we het liever op een ander van toepassing laten zijn. Maar ik kom even terug bij dat bezwaar. We moeten niet vergeten dat het Bijbelse spraakgebruik voor de inwoning van de Heilige Geest, zeker, of het een zaak van leven of dood is, of hij in ons kwam wonen en werken, omdat hij ons met Christus verbond, dat is leven. En buiten Christus geen leven. Maar hij is ook aan de kerk als geheel gegeven. En in een gemeente waar de Heilige Geest gezegd heeft te willen wonen en werken, en waar we ieder gebed in iedere dienst ombidden van komt u in ons midden, of we hem kunnen bedroeven. Ook in de vorm van dat vreselijke. Je neus ophalen voor de schatten van het evangelie. De Heilige Geest tegenstaan. En dan klinkt in deze aansporing. Waarom doet Paulus dat? Waarom trekt hij de deur van de kamer open? Ook al kijken er een paar verstoord in de kamer op. Wat kom je eigenlijk doen? We hebben het gewoon gezellig. Zullen we het eens aan die moeder gaan vragen in de keuken? Mama, wat is er? En zij zegt, ik kan er niet meer tegen. Maar mama, wat is er dan? We doen toch niks? We doen toch niks raars? En dan zegt zij onder veel snikken, ik kan er niet meer tegen hoe jullie met elkaar praten. Over wie jullie het allemaal hebben. Wat jullie allemaal over anderen vertellen. Is het dan zo dat we dan het kinderlijke, want dat is het. Het kinderlijke gedrag vertonen. Als een kind dit hoort dat zijn moeder lief heeft. En hij ziet zijn moeder huilen. En hij hoort waarom zijn moeder huilt. Zou het dan niet bij een kind horen om te zeggen, mama, maar dat willen we niet. Oh, dan zullen we er mee breken. Want ik wil niet dat u verdrietig bent. Komt u dan alstublieft weer in de kamer? Want het lijkt wel gezellig, maar eigenlijk is het dat niet. Nu we gaan beseffen dat u er helemaal niet bent. En ik moet u eerlijk zeggen, ik had u eigenlijk ook niet gemist. Erger, mama. Moet ik de woorden gaan vertalen richting de Heilige Geest gemeente? Dat wij zo de keuken tussen aanhalingstekens ingaan en hem zeggen, o Heilige Geest, wat ben ik een ellendig kind voor u. Komt u alstublieft weer terug. En we breken ermee. En geef dat juist uw aanwezigheid. En dat is toch zo? Uw aanwezigheid ons mag heiligen. Zodat we het na de kerkdienst niet meer hebben, om maar een voorbeeld te noemen, bij het gezin, bij elkaar. En misschien zou dan ook een moeder bedroefd weg kunnen lopen. Als het alleen maar gaat over niet de boodschap, maar de boodschapper en dit en dat. En heb je die gezien en oh ja, maar als die vond ik er eigenlijk ook niet uitzien. En die ander zag er dan misschien wel goed uit. En heb je al gehoord wat hij en heb je al gehoord wat zij? Dacht u gemeente dat de Heilige Geest als de hooggevoelige persoon dan nog de naprediker van het woord was? Daar kun je wel om bidden. Maar de Heilige Geest, met eerbied gesproken, is al lang naar de keuken verdwenen. Zo bedroefd. Bedroef de Heilige Geest niet. Daar zit dus dat verlangen achter en daarom kwam Paulus op visite in Efeze. En daarom doet hij ons vanmorgen aan. En misschien worden we wel gestoord in ons wat we toch nog hebben en hoe goed het onder ons is en noem maar op. Maar ondertussen ontdekt hij ons. U, jou en mij. Aan de bron van binnen. Aan het vuil wat naar buiten komt of de nalatigheid. Een reden die goed is tot opbouw. Ik heb die kant niet genoemd, maar die kant is net zo pijnlijk. Als je dus nalaat om in je omgangstaal het goede te laten horen, het goede voor de ander zoekt, hem de waarheid zegt, jazeker. Maar dat doe je dan uit liefde tot die ander. Dat je soms toornig wordt, jazeker. Maar je gaat niet slapen met zo'n toornig hart, want je gaat het eerst uitpraten. Al die dingen die Paulus verder noemt, en ik licht er nou even twee uit, dat hoort u. Van word toornig en zondig niet. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Laat het vanmiddag nog eens op u inwerken. En hoor de woorden klinken. Bedroef de Heilige Geest niet. En waarom niet? Dat is dan het laatste nog even. Allereerst dus, dat heb ik aan het begin gezegd. Omdat de Vader en de Zoon daarmee onteerd worden. En er is geen groter verdriet van dat de Heilige Geest kent, om zomaar te zeggen, dan dat de Vader oneer aangedaan wordt en de Zoon oneer aangedaan wordt. Want hij is helemaal op hen gericht. Maar de Heilige Geest heeft ook zondaren lief. Om geen andere reden komt hij zondaarsharten binnen. Omdat al zo lief de Vader. Maar dat ook al zo lief de Zoon. En dat al zo lief de Heilige Geest zondaren gehad heeft. Dat hij in een hart waarvoor hem geen plaats is, plaats maakt. En dat waar er wel plaats kwam, maar door allerlei oorzaken er zo'n vervuiling optreedt dat hij het benauwd krijgt en zich terugtrekt. Dat hij toch nog een keer aan de deur komt te staan en de deur opentrekt. En zegt, bedroef mij niet. En waarom niet? Nou, ook met oog op de gevolgen voor de gelovigen zelf. Want wat gaat er gebeuren? Heel kort nog. Bedroef de Heilige Geest van God niet. En daar staat een bijzin bij. Door wie u verzegeld bent tot de dag der verlossing. Dat is wat Efeze. De brief aan Efeze laat zien, u mag daar even hoofdstuk 1 vers 13 bij betrekken. Daar gaat het erom dat Paulus zegt in 1 vers 13, weet je het nog wat er gebeurd is? Jullie hebben het evangelie gehoord. En je hebt dat geloof. En toen je het geloofde, kreeg je een eigendomsmerk. Je kreeg een zegel opgedrukt. Je kreeg een ring aan je vinger. Welke ring? Welk zegel? De Heilige Geest. En als de Heilige Geest zich terugtrekt, wat gebeurt er dan, de Heilige Geest, door wie je verzegeld bent? Dan gebeurt er hetzelfde als wat. Ik heb dat een keer gezien bij iemand die in de bouw werkzaam was. Die had ook wel een keer een ring gekregen. Dat was een verlovingsring, later zijn trouwring. Maar door de omgang met het materiaal, steen. En nou ja, hij had daar gewoon niet zo aan gedacht. En hij zag dat wel een beetje, dat het beschadigd werd. En uiteindelijk, toen hij nog een poosje daarmee doorging, ik maak er nou maar een kort verhaal van, die ring, daar bleef weinig van over. En de inscriptie die daarin stond, toen hij zijn ring nog een beetje uitdeed, hij kon eigenlijk niet eens goed meer zien wie nou eigenlijk zijn vrouw was. Ik zeg het maar zo, de inscriptie was weg. Waar gaat het over? Hoe komt het, gemeente, dat er ook onder ons nog zoveel vragen soms leven van: ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Is dat niet een begrijpelijke vraag dan? Gemeente, daar gaat het niet om. Sommige dingen zou ik niet willen begrijpen, maar ik begrijp ze wel. Maar dat is niet de reden om er dan maar bij te blijven staan. Dit gedeelte herinnert er ons aan, u, jou en mij net zo goed. Is de inscriptie misschien vaag geworden? Omdat je wel de Heilige Geest bedroefd hebt. En het zegel, het eigendomsmerk, is zo vies en zo vaag geworden dat je gaat denken: is nou waar, is nou niet waar? Stond het wel, stond het er niet? Ik weet het eigenlijk niet meer. De heiliging van ons leven, of die van belang is als het gaat over de zekerheid van ons geloof. En daarmee samengaand, waarom vindt de Heilige Geest het zo verdrietig? Wat hoort u dat? Wij verheerlijken de Heilige Geest er niet in. Als wij zo wiebelig door het leven gaan. Nee, en het gaat er niet om dat je van jezelf overtuigd bent. Dat is niet een christen. Maar wel dat je van hem overtuigd bent. En dat je dat lied ook met een vaste stem mag leren zingen. Zondag 1 van de Heidelberger. Ik weet dat ik het eigendom geworden ben van Jezus Christus, mijn getrouwe zaligmaker. En als dat zo haperend klinkt, dacht u dan dat de Heere daarin verheerlijkt wordt? En vanmorgen bedroef de Heilige Geest niet. Want dan is er ook geen uitzien, vurig verlangen naar de dag van de verlossing. Want ja, ik weet het niet of het wel goed met mij is. En nogmaals, iedere vanzelfsprekendheid in dat opzicht is uit een boze. Maar zou dit niet net zo goed uit een boze kunnen zijn? Dat wij de diabolus, geef de duivel geen plaats. Omdat je wel met een hart vol wrok gaat slapen. Omdat je wel met allerlei onuitgesproken dingen gaat slapen. Omdat je wel een ander beschadigd hebt op je werk of in de kerk. En dat je toch maar gaat slapen. En vind je het vreemd dat er geen verlangen is? De geest en de bruid zeggen: kom. Maar ik zeg het niet meer. Waarom niet? Ik heb de Heilige Geest bedroefd. En de vrucht van de geest verschrompeld. En ook maar wat voor vanmiddag nog. Galaten 5 vers 22 was de vrucht van de geest. Liefde 1. Blijdschap, de vreugde in de dienst van de Heer, de hartelijke liefde tot God en elkaar. Als die tanend is. Laten wij dan deze woorden meenemen en daarmee naar de keuken gaan. U weet al wat ik bedoel. Wat is de reden, o Heilige Geest, dat het er zo aan toe is, persoonlijk, in onze gemeente, in onze kerken? Wat is er aan de hand? Moet ik allerlei onderwerpen gaan noemen? Ik doe het niet. Dan dit ene. Bedroef de Heilige Geest van God niet, opdat we ook als CGK naar de keuken gaan en daar bidden: Heere, ontferm u over ons en komt u terug. We hebben het niet verdiend. We maken het er niet naar, want we maken er wat van. Maar het is een onverdraaglijke gedachte dat u zoveel verdriet, droefheid hebt over wat er gebeurt. Zou dat niet juist tot verheerlijking van hem zijn? Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Laten we maar gaan bidden. Amen.